Zo, gemeente van Christus, ik groet jullie in Jezus' wonderbare naam. En ik wil graag het woord openen bij de tweede brief van Petrus. Eerste hoofdstuk. De tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. En dan wil ik graag lezen de eerste 15 versen. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. En daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen en aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding en aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Petrus schrijft deze tweede brief aan dezelfde mensen waaraan hij de eerste brief gestuurd heeft. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in de verschillende regio's. En daarom noemt dat niet in de aanhef, maar je kunt dat zien in hoofdstuk 3. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. Dus hij schrijft aan dezelfde mensen. Maar door die mensen spreekt hij natuurlijk ook met ons, zoals het gehele woord één geheel is. Elk woord door de Heer ingegeven is, heel de schrift is nuttig om ons te weerleggen, te onderwijzen. De tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk, is een hoofdstuk wat mij eigenlijk al ook vanaf het begin van mijn geloofsleven verwonderd heeft. Ook zoals de Colossensebrief, als je dan leest, en de Efezebrief over onze rijkdom, over hoe groot de genade is van God. En dat spoort ons denk ik aan om niet te blijven staan bij de redding alleen. En natuurlijk is het geweldig als we gered worden van de hel, gered worden van de zonde, van de macht van de zonde, de macht van de boze, van onszelf. Maar de Heere, die is niet alleen gekomen om ons te redden, maar die is ook gekomen, zoals we dat hier lezen, om ons het leven te geven. Niet alleen straks, maar ook nu. En ik denk dat Simeon Petrus, en hij noemt hier zijn beide namen, Simeon en Petrus. En ik denk als we de geschiedenis een klein beetje kennen van de roeping van Simeon. Albert had vorige week in eten gepreekt over Marcus 1. En daar zie ik dat Jezus de broeders roept. En daar was Simeon, die was een visser. En hij was natuurlijk een prachtige man. Waar we veel van geleerd hebben, van mogen genieten. Hij was spontaan. Hij was op de berg de eerste die zegt, heren, we zullen hier 3 tenten bouwen voor u en voor Mozes en Elia. Hij was een beetje handje de voorste. En zo was hij natuurlijk ook op dat punt dat hij zegt, heren, ik zal u nooit verloochenen. Zelfs al moest ik met u sterven. En dan was daar deze Simeon die de Heer Jezus tot 3 maal toe verloochende. Maar de Heer Jezus die richtte hem op. En die heeft van Simeon Petrus gemaakt. En hij zegt, deze Petrus, deze Petra, daar zal ik mijn gemeente op bouwen. Hè? Matthäus 16. En dat is dus wat Petrus hier schrijft. Dat heeft hij zelf beleefd. Wat Petrus hier schrijft is het bewijs in zijn leven dat dit woord waarheid is. En dat dit werkelijkheid is. Dus dat de Heer Jezus, God zelf, dat hij van oude mensen nieuwe mensen maakt. En dat hij van vleeselijke mensen geestelijke mensen maakt. En dat hij van oude Adamskinderen nieuwe Adamskinderen maakt. Hij is het bewijs. En ik geloof, wij zijn allemaal onderweg. Ik weet niet hoe ver dat wij nog lijken op Simeon, hoe ver wij al lijken op de nieuwe Petrus. En ik gebruik even deze namen. Je mag daar je eigen naam invullen. Maar het is bewijs. En dan zie je ook in dit stuk zie je die 2 kanten. Dat Petrus begrijpt wie die ooit geweest is. En dat hij dat ook zegt. Hij is de reiniging van zijn vroegere zonde niet vergeten. Hij heeft altijd geleefd in het besef wie die ooit geweest is. En dat hij de Heer Jezus verloochend heeft. Hij is daar niet bij blijven staan, gelukkig niet. Hij is opgericht door de Heer en hij is bruikbaar geworden voor de Heer, maar hij is dat nooit vergeten. Zo kunnen er ook dingen in ons leven zijn die we misschien nooit vergeten. En dan zegt hij hier Simeon Petrus en dan zegt hij, ik ben een apostel van Christus. Nee, hij begint met de dienstknecht. Eigenlijk de laagste plaats. Eigenlijk de slaaf van de Heer Jezus, daar begint hij mee. Een dienstknecht, een apostel van Jezus Christus. Dus hij begint gelijk natuurlijk Jezus Christus voor het voetlicht te brengen. En de Heer Jezus die heeft tegen Petrus gezegd, ik geef u de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Dat heeft hij niet tegen Paulus gezegd. Hoewel Paulus natuurlijk ook hetzelfde voorbeeld is als Simon Petrus. Van Saulus Paulus geworden. Een levensgroot verschil. Een verschil van dag en nacht. Een verschil van licht en duister. Een verschil van dood en leven. Die Paulus, die Saulus die de gemeente van God vervolgde. En ermee instemde als Stefanus gestenigd werd. Daar heeft de Heer Jezus een Paulus van gemaakt. Toen hij Saulus tegemoet kwam op de weg naar Damascus is daar een verandering gekomen. Een bekering gekomen. Een ander leven gekomen. En dat heeft God zelf gedaan. Dat heeft niet Saulus gedaan. Dat heeft niet Paulus gedaan. Dat heeft God zelf gedaan. En wat zegt deze Simeon Petrus? Wat zegt hij dan hier tegen ons? Tegen de mensen in de verstrooiing, zoals wij ook bijwoners zijn in deze aarde. Wat zegt hij dan ons die tot geloof zijn gekomen? Dan zegt hij aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Hij geeft hiermee aan dat er geen gradaties zijn. Dat God er als het ware geen liefertjes op nahoudt. Dat we verschillende bedieningen hebben, verschillende gaven, talenten gekregen hebben. Maar dat het geloof van de kleinste onder ons of de grootste onder ons hetzelfde is. Daar is geen verschil in. Dat geloof is ook een gave van God. Hij zegt niet het geloof dat wij verdiend hebben. Hij zegt ook niet het geloof dat wij verkregen hebben. Maar ontvangen. Ontvangen genade. Dat is wat Petrus ons hier wil leren. En daarom is dat geloof even kostbaar. Ieder die de Zoon ontvangt, die heeft de Zoon. Ieder die de Zoon ontvangt, die heeft het leven. En er is geen verschil in die zin tussen kinderen en volwassenen. Dat geloof is even kostbaar. En het is mooi dat Petrus hier zo schrijft. Een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Dus hij maakt er als het ware één geheel van. Een ons van. Niet een wij en zij, maar even kostbaar. En waarom is dat nou kostbaar? Wel, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die gekomen is naar deze wereld om onze zonde, onze schuld op zich te nemen. Dat mee te nemen naar het kruis en in het graf, opdat wij daar verlost van zouden kunnen worden. En dan hebben wij dat geloof ontvangen door de gerechtigheid van God. We hebben dat geloof niet ontvangen door eigen inspanning. Niet door ons intellect. Niet omdat wij zo geweldig kunnen bidden of geweldig gewerkt hebben. Dat geloof hebben wij ontvangen. Als het ware gratis en voor niets vanuit Hem. Het is vanuit de Zoon. Het is vanuit het werk van de Heer Jezus. Niet vanuit uw werk, niet vanuit mijn werk, niet ons werk. Maar vanuit het werk, vanuit de gerechtigheid van God onze zaligmaker Jezus Christus. Dus dat is een goddelijke gerechtigheid. Dat is een volmaakte gerechtigheid. Dat is een volkomen gerechtigheid. Daar kan niets meer aan toegedaan worden. Er kan er ook niets meer aan afgehaald worden. Dat is goddelijke gerechtigheid die in de ogen van God de Vader voldoet. Die volmaakt is. Daarom zegt Jezus ook, het is volbracht. Het is een volkomen gerechtigheid. En door die volkomen gerechtigheid worden wij gerechtvaardigd. Maar door die volkomen gerechtigheid worden wij niet alleen gerechtvaardigd, als het ware in eer hersteld in onze positie, maar het gaat hier over het leven. En het is heel goed voor ons om daarbij stil te staan. Jezus Christus is niet alleen gekomen om ons te redden, Hij is gekomen om ons het leven te geven, zegt Hij zelf. En dat in overvloed. En als wij dat ook willen ontvangen in de praktijk van ons dagelijks leven, dan moeten wij daar wel mee bezig zijn. En daar spreekt de verdere schriftgedeelte van Petrus over. Daar mogen we ook straks zo naar gaan kijken. En ondanks dat wij dat ontvangen hebben, dat zie je hier al in de tweede vers, dan zegt Petrus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Andere vertaling zegt, vermenigvuldigd worden. Dus alles wat in de windsel nog slaapt, als het ware, dat moet ontbotten. Dat moet tot bloei komen. Dat moet vermeerderd worden. En hoe wordt het dan vermeerderd? Door uw inspanning? Nee. Er staat die vermeerderd worden door de kennis van God. En dat kan schriftuurlijke kennis zijn, maar het gaat er vooral over het kennen van Hem. In de relatie met God. In de omgang met God. Daar leren wij de Heer kennen. En zoals de Heer Jezus al gebeden heeft in Johannes 17. Vader, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus niet dat je weet wie God is, maar dat je hem kent. Heel persoonlijk. En hij ons natuurlijk. Zomaar in een paar woorden wat Petrus hier al schrijft, dan kun je zien dat Simeon Petrus is geworden. Dan zie je al dat het geen menselijke woorden zijn als het ware, maar dat het woorden zijn die geïnspireerd zijn door God zelf. Door zijn Heilige Geest. En dan zie je hier in vers 3 immers zijn goddelijke kracht. Broeders, zusters, dit zijn woorden van God die je kunt horen en je kunt ze uit je hoofd leren, maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook in ons hart ingedaald zijn, ingeschreven, ingegraveerd, zoals God het wil doen in het nieuwe verbond. Ondanks dat ik deze tekst uit mijn hoofd ken en al vele malen gelezen heb, ook geciteerd heb en ook gebruikt heb, was er van de week een moment, een keer in de nacht, dat de Heer daarmee bezig was. En dan is het net of dat het dat dieper indaalt. Hij schrijft dat in. Dit moet in ons hart ingegraveerd worden. Het moet ons deel worden. Niet alleen een weten in het hoofd, maar een weten in ons hart en een beleven in ons hart. En dat wil de Heer doen. Zijn goddelijke kracht. Zijn goddelijke kracht die in onze zwakheid volbracht wordt. Zijn goddelijke kracht. Nou, waarom heeft die Heer nou die goddelijke kracht gegeven? Kijk, Hij heeft ons alles geschonken. Hoort u dat? Zijn goddelijke kracht heeft ons, zegt Petrus, dus ons allemaal, al zijn kinderen, over de hele wereld, zonder uitzondering, ons alles geschonken, dus u komt in geen enkel opzicht iets tekort. Het kan wel zo voelen, het kan wel zo lijken, maar dit is wat Gods woord ons leert. En daar mogen wij uit leven. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dat is het leven voor hem. En het leven door hem en het leven uit hem. Tot de godsvrucht behoort dus dat wij vrucht dragen voor God. Dat is Gods plan. Het is niet alleen Gods plan dat hij ons redt, maar dat wij vrucht dragen voor God. En we weten allemaal vanuit Johannes 15, die kunnen we misschien wel dromen, van de wijnstok en de rank. En dat het nodig is voor die rank om in die wijnstok te blijven, dan zal hij nooit vrucht dragen. En als die rank dan vrucht draagt, dan draagt hij de vrucht die die wijnstok als het ware voortbrengt. Zo is het ook hier. Het werk wat God in ons begonnen is, dat maakt hij af. Maar wij moeten, zegt Jezus, in hem blijven. Zoals Jezus in ons is, moeten wij in hem blijven. Elke eigen gekozen weg loopt dood. Elke eigen gekozen weg die u gaat, of ik, of wij, die loopt dood. Daar heeft God zijn goddelijke kracht niet voor beschikbaar gesteld. Hij stelt zijn goddelijke kracht niet beschikbaar voor onze ideeën, of voor onze plannen. Hij schenkt zijn goddelijke kracht, en die is beschikbaar voor ons, om Godvrucht te dragen. Als je daarover nadenkt, Gods vrucht, dan is dat vrucht, en dat zie je ook in die wijnstok, dat is vrucht die God zelf tot stand brengt, door ons heen. Nou, willen we niet allemaal toch, lieve broeders en zusters, vruchtdragers voor God zijn? En wordt het dan niet tijd, met eeuwig gesproken, dat we minder op onszelf zien, maar meer op hem? Op die genade die ons ten deel is gevallen, in Christus Jezus onze Heer, op die rijkdom van zijn genade, op die goddelijke kracht die werkzaam is in de gelovigen, want dat hebben we hier toch gelezen. Ons is alles geschonken om te leven tot eer van hem. Mag ik het zo zeggen? Om de godsvrucht voor te brengen. Om te leven tot eer van hem. Niet om te leven zoals we in onze eertijds hebben geleefd en niet halverwege blijven staan, maar om te leven tot eer van hem. En dat kunt u niet bereiken met uw eigen werk, dat kunt u niet bereiken met uw eigen kracht. Dat is de goddelijke kracht die hij ons geschonken heeft door het geloof en die nu in en bij ons is door zijn woord en door zijn heilige geest. En door God zelf, die naar beneden gekomen is in de Zoon om bij ons te wonen. Kijk maar, de godsvrucht, wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. En wij weten denk ik allemaal dat er heel vaak onder christenen gesproken wordt over positie en conditie. En ik heb er altijd een beetje moeite mee. Want onze positie en conditie, daar spreekt de Heer niet over. Weet je waar de Heer over spreekt? Hier, waar wij het hier over hebben. Dat hij zijn goddelijke kracht gegeven heeft in de Zoon om te leven tot eer van hem. Niet om erover te discussiëren, niet om erover te theoretiseren, want als u daarbij blijft, lieve broeders en zusters, zult u nooit één streepje verder komen. Want de Heer heeft niet gezegd, als je allemaal precies weet hoe het zit, dan komt het goed. Hij heeft gezegd dat het zijn goddelijke kracht is. En Jezus heeft ons geleerd, om deel te hebben van die goddelijke kracht, dan moeten we in hem blijven. Dan moeten we met hem verbonden blijven. Dus als we niet bereid zijn om te doen wat God ons aanreikt, wat hij ons geeft, we gaan daar dadelijk nog even naar kijken, dan gaan we daar als het ware geen volle, ja, niet voor de volle 100% deel aan krijgen. Maar dat is wel Gods bedoeling, dat is wel Gods plan. En dat bent u niet, dat ben ik niet, dat is Gods plan. Het is niet uw geloof, het is niet mijn geloof, het is ons geloof, zegt hij, wat wij ontvangen hebben in de Zoon, door de genade. En dan zegt hier Petrus verder, het is door de kennis van hem, dus door Jezus, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Dat God u geroepen heeft. Tegenwoordig wordt er soms wel makkelijk gezegd, nou, we hebben Jezus aangenomen, we hebben zus, maar de Bijbel spreekt over bekering en over geloof. En als we dan eerlijk zijn en we kijken terug in ons leven, dan moeten we zeggen, Heer, ik heb u niet gezocht, maar u mij. Want dat is het woord ook zegt. Maar dat geeft tegelijkertijd zo'n geweldige zekerheid, zo'n geweldige hoop. Als Jezus zegt tegen de discipelen, Johannes 15 en 16, niet gij mij, maar ik heb u uitgekozen. Jezus heeft Simeon uitgekozen, om van Simeon Petrus te maken. En zo heeft hij Jan uitgekozen, om van Jan Johannes te maken. Ik noem maar een zijstraat. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling, maar dat is ook Gods werk. En als hij u nou geroepen heeft, en we hebben de wetenschap, de zekerheid vanuit Gods woord, dat u niet moet blijven wie u bent, maar dat hij met u een plan heeft. Dat hij wil dat u vrucht draagt van hem. Dat hij wil dat je in de meest innige verbintenis die er mogelijk is, als een rank aan de wijnstok, dan ben je van hetzelfde hout gesneden. Zo groot is het offer van Jezus Christus, Gods Zoon. Zo groot is de rijkwijde van de erfenis die wij ontvangen hebben in Christus. En wij doen de Heere verdriet. Als wij daar iets afdoen. En wij mogen niks afdoen van het woord. We mogen er ook niks aan toevoegen. Maar in de Zoon heeft God ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Er is geen enkel excuus om te zeggen dat kan ik niet. Vanmorgen iets gezien van de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Er is geen enkel excuus. Geen enkel excuus voor uw karakter. Geen enkel excuus voor uw daden als ze niet overeenstemmen met het woord van God. Geen enkel excuus is er voor ons. Want hij heeft ons alles geschonken. En dan zegt vers 4, daarom heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken. Opdat u, luister toe broeders en zusters, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Blijft u liever in uw oude natuur, in uw verderfelijke natuur? In dat ik, dat ego, of krijgen we liever deel aan de goddelijke natuur? We kunnen het zien in Jezus. Hij was zachtmoedig en nederig van hart. Ja, dat staat tegenover ons vlees. Maar wat willen we dan? In dat vlees blijven? Of willen we dan leven tot eer van hem? Hij heeft ons de grootste en kostbare belofte geschonken. En we weten, als er beloften zijn, dat we daar aanspraak op moeten maken. Dat is ons deel. Dat is onze taak. Denk maar aan Daniel, toen hij de belofte las van de terugkeer van het volk, dat hij ging bidden. Dit is Gods plan, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dit is te hoog eigenlijk om te bevatten. De goddelijke natuur. Die is zuiver. Die is rein. Die is heilig. Die denkt geen kwaad. Denk maar aan de liefde. Deel krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Laten we eens even gaan naar Efeze 4. We komen dadelijk weer terug. Want we willen er natuurlijk altijd handvatten bij hebben. Efeze 4. Laten we eens lezen vanaf vers 17. Dit zeg ik dan een getuige van in de Heere dat u niet meer wandelt zoals de heidenen andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Het verderf, de wereld, waar Petrus over spreekt en hier waar Paulus ons heel veel aanreikt, verduistert in het verstand. Als wij nou kinderen van de levende God geworden zijn, dan gaat het licht in ons aan. Dan kunnen we onze gedachten en ons verstand en onze woorden, alles kunnen we toetsen aan het woord van God, dan gaat het licht aan. Dan zijn we niet meer verduisterd in ons verstand, dan zijn we niet meer verblind, zoals 2 Korinthe 4 vers 4 zegt. Na bekering en wedergeboorte, dan gaat het licht in ons branden. Dat wil niet zeggen dat we alles gelijk zien. Denk alleen maar aan de Bijbel, hoe groot dat is en hoe diep dat is en hoe rijk, daar raken we nooit in uitgestudeerd. Zo gaat het ook over de diepte van God. Zo gaat het over het kennen van Jezus, het kennen van de Vader. We hebben daar elkaar bij nodig om de Heere te leren kennen in al zijn volheid. Ons verstand is daarvoor te klein, maar het licht gaat branden in ons hart. Maar die nog verduisterd zijn in hun verstand, die zijn vervreemd van dat leven wat uit God is. Die zijn vervreemd van dat leven waar Petrus over spreekt. Dat leven uit God, dat goddelijk leven uit de goddelijke natuur wat Gods vrucht voortbrengt. Daar zijn de heidenen van vervreemd. Maar bij ons hoort dat niet meer te zijn. Hier zegt Paulus, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ook een hard hart hoort niet thuis in het koninkrijk van God. Jezus was zachtmoedig. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan de losbandigheid, zie je dat het gevaar is als ons hart verhardt. Ons hart moet week zijn, van vlees zijn. Daarom heeft de Heer ons hart van steen verwijderd en ons een hart van vlees gegeven, wat hij kan besnijden. En dat zal wel eens pijn doen, maar dat hoort erbij. Ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden. Wij, broeders, zusters, moeten fijngevoelig worden. Dat hoort bij het nieuwe leven. Niet ongevoelig, maar fijngevoelig. Scherpzinnig. Oplettend. Ook op die ander. Overgegeven, zegt Paulus hier, aan de losbandigheid. Om alle onreinheid. Losbandigheid en onreinheid, dat is ongerechtigheid juist. En we hebben juist die gerechtigheid in Christus ontvangen. De gerechtigheid om te leven naar de verordeningen van de Heere, naar de instellingen van de Heere, naar de wil van de Heere. Dat hebben we in Christus ontvangen. Dat heeft niet direct de volle gestalte. Daarom schrijft Paulus hier ook aan de Efeziërs erover. Zo schrijft hij ook in Colossense 3. Dan gaat hij eerst vertellen dat hij ons leven is verborgen met Christus in God. En daarna gaat hij verder dood aan de leden die op de aarde zijn. Dus dat nieuwe leven van God krijgt niet onmiddellijk gestalte. Eigenlijk moet dat nieuwe leven van God, moet dat oude leven eruit drukken. Al onze verkeerde gewoontes, al onze hardheid van hart, al onze ongevoeligheid, al het verderf wat door de wereld in ons is gekomen. Misschien door wat we geërfd hebben vanuit Adam, maar ook door wat wij zelf opgelopen hebben in de wereld. Dat moet er allemaal uit. Dus elke vorm van losbandigheid en onreinheid. Dan staat hier om begeerig te bedrijven. Een kind van God die krijgt begeerte om niet langer de zonde te doen. Een kind van God die krijgt een afkeer van de zonde. Een afkeer van onreinheid. Dat gaat ook niet in een week. Dat gaat ook niet in een jaar. Daar kan soms heel veel tijd overheen gaan. Maar naarmate wij meer gaan beseffen. Aan de ene kant de heiligheid van God en de heerlijkheid zoals we dat zien in die tweede Petrusbrief. Maar ook... als we gaan ontdekken, misschien gewoon met ons verstand, ons verduisterd verstand wordt verlicht. En als we dan de afschuwelijke gevolgen gaan zien van de zonde, waardoor de hele wereld in het verderf is gestort, waardoor alle mensen moeten sterven als ze niet gered worden door het bloed van Jezus, waardoor er oorlog is, ellende, verdriet, allerlei ellende, ik hoef het allemaal niet op te sommen, want het is één grote straat en ellende die voortgekomen is uit de zonde. Uit het feit dat de mens zich afgekeerd heeft van God. Uit het feit dat de mens gezegd heeft, ik doe het zelf wel. Waardoor Satan de macht kreeg over hen en over de wereld. Daarom moeten wij, als we dat gaan zien, dan gaan we meer en meer zeggen, Heere, bewaar mij voor de zonde. Ook in je gedachten, Heere, bewaar mij. Heere, dat ik rein en heilig zal zijn zoals u het bedoeld hebt. En dan zal de christen ook meer en meer heilig worden en gereinigd worden. En dan zegt Paulus, maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Christus leren we niet kennen in alle reinheid en losbandigheid, maar die leren we kennen als de rechtvaardige, als de volmaakte, als de heilige, als degene die leefde met zijn vader. En die vol liefde was, vol barmhartigheid voor de mensen rondom hen heen. Die vol was van waarheid, van liefde en van genade, zo hebben wij Christus leren kennen. En dat zegt Paulus u ook, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. De waarheid is niet alleen een ding. De waarheid is in Christus. Dat is het leven. Namelijk u dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. Zoveel moeite is er vaak ook onder christen om dat te begrijpen van oude mens en nieuwe mens. En sommigen denken dat er een soort twee mens zijn. Die oude mens, die moet gewoon afgelegd worden. En hier staat wat u betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Colossense 2 spreekt erover dat we die oude jas uit moeten trekken. Je oude manier van denken, je oude manier van handelen, je oude motivatie. Alles wat daarbij hoort. Die moet je uittrekken. Die moet je afleggen, want die gaat te gronden. Door de misleidende begeerte. Wij willen toch niet opnieuw slaaf worden van misleidende begeerte. Wij willen toch niet opnieuw slaaf worden van de zonde. Wij verlangen toch te leven tot eer en glorie. Van die wonderbare grote naam van Jezus Christus onze Heer. Dus het is het afleggen van het oude. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dat is ook het proces, wordt er vorm door de vernieuwing van uw denken. We kennen dat ook vanuit Romeinen 12. Dat we ons eerst aan de Here moeten geven en dat we dan hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. Dan ga je anders denken. Over je eigen leven, over je plannen, maar vooral ook over je broeders en over je zusters, over de mensen in de wereld. Dan krijg je meer liefde, meer compassie en meer begrip. En dan kun je van daaruit bidden naar God toe. En bekleed met die nieuwe mens die overeenkomstig, daar heb je het weer. Het beeld van God geschapen is een ware rechtvaardigheid en heiligheid. Lieve broeders en zusters, laat u dit niet ontnemen. Laat u dit niet ontroven. Dat is de erfenis die u ontvangen hebt in de Zoon, in Jezus. Niet door uw verdiensten, maar door zijn verdiensten. Niet door uw kracht, maar door zijn kracht. Maar u hebt het ontvangen. En als elke kostbaarheid moet je bewaren. Voor elke kostbaarheid, daar is altijd, zijn altijd vijanden, er zijn altijd dieven. Rovers, moordenaars en stelers waarvoor de Heer Jezus over spreekt, die willen dat ons afnemen. Die willen dat beschadigen, die willen dat tegengaan. En daarom zegt vers 25, leg daarom de leugen af. Als je liegt, dan doe je de wil van de leugenaar, van de beginner, van de boze. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Dat kan soms iets kosten, immers wij zijn leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar moet zich liever inspannen. Dus, lieve broeders, dus, dit is helemaal niet zo moeilijk. Het woord van God zegt ons precies wat wel nuttig is en wat niet nuttig is. Het woord van God zegt ons precies wat bij het oude leven hoort en wat bij het nieuwe leven hoort. Maar je hoeft daar niet moeilijk over te doen. Het woord van God zegt ons precies wat de vrucht van de geest is. Galaten 5 vers 22. Dat is ook Gods vrucht. De vrucht van de geest. Hier in Efeze 5 vers 9 zegt de vrucht van de geest bestaat uit alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Zoveel handvatten die God ons geeft. Dus als wij in de waarheid leven, dan zijn we in de wil van God. Als wij de gerechtigheid doen, zijn we in de wil van God. Elke vorm van ongerechtigheid is zonde. Dat maakt scheiding in de relatie met God. U gaat dan niet gelijk naar de hel, we worden niet uitgewist uit het boek. Maar het doet afbreuk aan de relatie met God als wij niet leven tot welbehagen van zijn wil. Wie gestolen heeft, vers 28, die moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen met de handen goed werk te doen. Nou, die vuile talen, bitterheid, we laten het even liggen voor dit moment. En dan gaan we even terug naar de tweede Petrusbrief. Er zijn nog een aantal stappen die hierin staan, die we even samen door willen nemen. Dus u leeft dat nieuwe leven. U hebt dat ontvangen uit God. Dan ben je nog niet klaar. Kijk maar wat Petrus zegt in vers 5. U hebt de begeerte van de wereld ontvlucht. U bent tot bekering gekomen en geloven. U doet afstand van de wereld, afstand van uw zonde, van uw gewoonte enzovoort. En wat zegt Petrus dan? Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen. Moet u eens voorstellen dat God u gered heeft. Hij heeft u eeuwig leven gegeven enzovoort enzovoort. En dan gaat hij zeggen, ga nou maar zitten de rest van je leven. Dat is niet de bedoeling van de Here. Sommigen denken dat God alles doet, wij hoeven niks te doen. Maar een beetje te zitten en te liggen, een soort fatalisme. Daar spreekt de schrift niet over. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen. Om aan uw geloof deugd toe te voegen. Deugd is de daad. Dus uw geloof moet handen en voeten krijgen. Zoals Jacobus daar ook over spreekt. Toon mij uw geloof uit uw werken. Want anders wordt het een dood geloof. Dus het moet gestalte in u krijgen. Dat leven van God moet in ons openbaar worden. En dat wordt openbaar in wie wij zijn, maar ook in wat wij doen. Voeg aan u aan de deugd kennis toe. De kennis van God. Dus u moet. Dat mag ik nooit zeggen tegenwoordig. Maar u moet, wij moeten. Het is noodzakelijk dus dat wij tijd met God doorbrengen. Wij spelen soms zoveel tijd aan alle dingen die op ons afkomen of die we zelf gaan doen. Maar het eerste is dat wij God moeten liefhebben boven alles. Dat blijft staan. Boven uw interesses. Boven uw belangstelling. Maar waar denk ik vele kinderen van God mee struikelen, dat is als ze God willen zoeken, dat ze dat niet doen vanuit die positie die ze dan van hem gekregen hebben. Maar dan hebben ze moeite met Bijbel lezen, want we worden afgeleid. En ik ben een mens net als jullie, dus ik ken dat. We worden afgeleid. Vaak helemaal niet dat de dingen zo noodzakelijk zijn, maar dan ga je in één keer aan dit denken, je gaat in één keer aan dat denken. En als we gaan bidden, ik hoor zoveel lieve broeders ook zeggen, ja, bidden samen, dat gaat beter dan alleen. Nou, dat is ook waar. Zoek daar elkaar op. En bid samen, dat is Jezus in het midden. Maar het allerbelangrijkste is, als wij gaan om Gods woord te lezen, of om te bidden, of om elke dienst te doen, dat wij beseffen dat die goddelijke kracht in ons is. Dus als ik ga lezen uit mijn eigen kracht, dan kom ik niet ver. Als ik ga bidden in mijn eigen kracht, kom ik helemaal nergens. Maar als ik ga lezen, of ik ga bidden, of Bijbelstudie doen, of welke dienst hij ook mag doen in het Koninkrijk van God, en je bedenkt, dank u Heer, uw goddelijke kracht is in mij. Ja, wat eigenlijk nog meer is, Jezus, u bent zelf in mij. En ik ben in u. Wij zijn met u verbonden. Dus ik hoef die kracht niet te hebben om mijn concentratie vast te houden op het woord van God. Hij is de kracht in mij, in u. En dat is wat de Heer ons wil leren. Denk maar aan Efeziërs 6, voorts wees krachtig in de Heere, in de sterkte van zijn macht. Die macht die heeft gewrocht in Christus, zegt Efeze 1, waarvan Paulus zegt, we moeten bidden voor die geest van wijsheid en openbaring. Niet om die kracht te ontvangen, maar om te ontdekken hoe overweldigend groot die kracht is. Een erfgenaam hoeft niet zijn erfenis te verwerven. Een erfenis die krijg je door de dood van een erflater. Maar een erfgenaam die moet wel ontdekken wat hij ontvangen heeft. En als wij dat beseffen, wat wij ontvangen hebben, dat zijn goddelijke kracht in de gelovigen is, om Gods vrucht te bewerken, is dan zijn goddelijke kracht niet voldoende voor mij, voor ons, om het woord van God te bestuderen? God heeft nooit gevraagd dat ik sterk ben, of dat u sterk bent, of dat wij sterk zijn. Hij krijgt de eer, waarom? Omdat de eer hem toekomt, waarom? Omdat hij het bewerkt, omdat hij u uitgezocht heeft. Daarom is er hoop voor een ieder van ons. Hij heeft ons uitgezocht, omdat we zouden heen gaan en vrucht dragen. Nou, als ik dan bezig wil zijn met de dingen van God, zal er dan enige kracht zijn in de hemel of op aarde die mij daarin zal stoppen als ik besef dat het Gods wil is? Dan zeg ik, Heere, sterk mij in uw kracht. Dank u, Heere, dat ik in Christus een nieuwe schepping ben. En dank u, Heere, dat uw goddelijke kracht in mij is. En die kracht van God, ik zal u verzekeren, die is meer dan voldoende in staat om u te helpen. Om te bidden of de Bijbel te lezen, of je broeders of je zusters te helpen, of wat het ook maar zijn. Leg dat af, die eigen kracht. Leg dat af, mag ik het eens zo zeggen, uw eigen armzalige poging om het woord van God te doorgronden. Leg af uw eigen armzalige pogingen om te leven naar de wil van God in uw eigen kracht. Leg dat af, broeders en zusters. Dat gaat u niet lukken. Want die oude mens die is medegekruisigd met Christus, die dood, er zit geen kracht meer in. De kracht is in God. Dat is leven uit het geloof. Als we de Bijbel lezen en het lukt ons niet op een of andere wijze, dan is daar het geloof. Dat is de hefboom. Het geloof dat God zijn Heilige Geest heeft gezonden. Om het uit Christus te nemen, uit het woord te geven. Uit het woord te nemen en dat ons te verkondigen. En dan mag ik me dan van bewust zijn en dan richt ik me tot de Heer en zeg, Heer, onderwijs mij. Dan zeg ik, Heer, help mij. Heer, laat mij zien wie Jezus is. En dat is niet alleen voor Arie, dat is voor ons allemaal. Wij hebben allemaal een even kostbaar geloof. Omdat we verschillend zijn in gaven en talenten, maar we hebben allemaal dezelfde kostbare geloof. We hebben allemaal de Zoon ontvangen. En we hebben allemaal die goddelijke kracht ontvangen. En naarmate dat we dat meer en meer ontdekken, dat is ook weer door genade, dat we dat meer en meer ontdekken, zal die goddelijke kracht zich meer en meer in ons openbaren. We blijven gebleven bij vers 6. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding de godsvrucht. Ik heb dat wel eens genoemd, de treden van een trap. Om te komen, zo op te klimmen naar boven. En de meeste jonggelovigen die willen ineens helemaal naar boven. Maar daar zitten stappen in, ook in het geloof. Niet om tot geloof te komen, zoals sommigen van ons geleerd hebben, maar er zijn stappen na het geloof. In de heiligmaking, in de godsvrucht. Zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing, volharding, daar maken we ook veel dingen mee in ons leven. En aan de volharding, die godsvrucht, waar Petrus het over had in vers 3. De godsvrucht als gevolg van de goddelijke kracht die ons geschonken is. En daarna de godsvrucht, dan komt de broederliefde. En na de broederliefde, dan komt de liefde voor iedereen. Dus dat koninkrijk van God, dat groeit in ons. Dat krijgt meer en meer gestalte. En daar bidt Paulus ook voor in Efeze 3. Dat ze krachtig versterkt worden in de inwendige mens door de Heilige Geest. Dat Christus meer en meer door het geloof gestalte krijgt. Dat is de groei van de christen. En u moet niet tevreden zijn, broeders en zusters, als u nog worstelt met eigen wijsheid. Als u nog hiermee worstelt, daarmee worstelt, vul het allemaal zelf maar in. Dan moet u niet tevreden mee zijn. Het is niet zo dat God zegt, nou, dat blijft wel een tijdje zo, of dat blijft je hele leven zo. Het is Gods verlangen dat wij gaan lijken op de Heer Jezus meer en meer. En weet je, als je mag ontdekken dat het bloed van Christus één is geworden met de geest van God. 1 Johannes 5 vers 8. Dat bloed van Christus altijd maar zijn werking in ons heeft. In u. Als we aan het werk zijn. Als we ons verstand ergens anders voor nodig hebben. Zelfs als wij op bed zijn. Het is zijn goddelijke kracht. Het is zijn bloed wat altijd werkt. Het is zijn geest die altijd durend bezig is om ons te vormen naar het beeld van Christus. Zijn goddelijke kracht is bezig om ons te vormen naar het beeld van Christus. Zijn goddelijke kracht is bezig om die godsvrucht te bewerken. Zijn goddelijke kracht is bezig om u te maken bruikbare discipelen. Als Jezus zegt, volg mij, waar Albert vorige week over sprak, ik zal u vissers van mensen maken. Dat geldt niet alleen voor Simeon, dat geldt niet alleen voor Andreas, dat geldt voor elk kind van God. Als wij hem volgen, dan zullen we discipelen van hem zijn, dan zullen we leerlingen van hem zijn, maar dan zullen we ook vrucht gaan dragen voor hem. En dan zullen we andere discipelen maken. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. En dat is wat Gods woord ons leert. Dit is geen lering van mensen. Dit is een lering van het woord van God. Laat u besef hebben. En eerbied en ontzag voor het woord van God. En laten we buigen voor het woord van God. Laten we elke vorm van kritiek die in ons hart op kan komen. In ons hoofd. Laten we die brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Heren, laat het mij zien. Zoals het is, laat mij uw wil zien. Heren, laat mij uw plan zien. En heren, doorgrond mijn hart. Heren, als daar een schadelijke weg is, dat ik die weg zal doen. Of zoals Efeze 4 of Colossense 3, er staan zoveel dingen in die ons kunnen helpen. Als deze dingen bij u aanwezig zijn, vers 8. En toenemen, dan zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten. Wat de kennis van de Heer Jezus Christus betreft. Dus u mag in uw eigen leven, kunt u toetsen. Dan zeg ik, heren, heeft mijn geloof handen en voeten gekregen? Heren, voeg ik de daad bij mijn geloof? En dan mag je verder gaan. Dan zeg je, heren, die kennis en dat kennen van u. Heren, is dat aanwezig in mijn leven? Heren, hoe is het met mijn zelfbeheersing? Nou, het is iets waar ik vroeger enorm mee geworsteld heb, jarenlang. Totdat de Heer me daar ernstig over aansprak. En ik me daar ook ernstig van bekeerde. Anders kom je niet verder. We groeien niet verder in de genade. Je was niet verder op in de genade. Wij willen soms eerst een ander deel van het huis bouwen. Maar zo werkt dat niet. Die steen zoals we vanmorgen gehoord hebben, die moet passen. Daar waar God hem wil hebben. Daar waar de bouwmeester hem wil hebben. U kunt uw eigen leven gewoon toetsen. U kunt dat hier gewoon naast liggen. Om te kijken hoe het erbij staat. Als deze dingen bij u aanwezig zijn. En toenemen. Dat is het teken van groei. Dat is het teken van leven. Waar we mee begonnen zijn. Over het leven van Jezus. Niet over uw positie. Nee, over het leven van Jezus. En de kracht tot het leven. Als deze dingen bij u aanwezig zijn. En toenemen, zullen ze niet doelloos en onvruchtbaar laten. Wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Dan zal uw leven zinvol worden in plaats van zinloos. Zoals dat vroeger was toen wij nog leefden in de duisternis. Voor onze bekering. Een zinloos leven. Als we tot geloof gekomen zijn, dan krijgt ons leven zin. Zin voor God. Zin voor de eeuwigheid, zin voor uzelf en vooral zin voor uw naaste. Dan krijgt uw leven zin. Als wij leven voor God en in de wil van God, dan krijgt ons leven zin, dan krijgt ons leven betekenis. En al het andere, dat verdwijnt. Straks zal heel de aarde verbrand worden. Alles wat we hier gebouwd hebben zal weggaan. En het gaat erom dat wij niet doelloos leven, maar dat het zin heeft voor God. En dan zegt Petrus vers 9, immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en die is kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Hij is vergeten dat hij een Simeon was. Hij is vergeten dat hij een Saulus was. Hij is dat vergeten. Hij is dat vergeten hoe hij vroeger was voor zijn bekering, voordat hij wederom geboren werd. Hoe hij leefde zonder God in deze wereld. En daarom mogen wij dat nooit vergeten als het ware waar wij vandaan komen. We mogen nooit vergeten dat Jezus moest sterven voor onze zonde. Ja, voor jouw zonde, voor mijn zonde. Voor onze schuld, voor uw schuld en voor mijn schuld. Moest Jezus sterven, moest hij de dood in. Hij werd vernederd. Hij werd veracht. Hij werd verlaten. Hij is gesmaad. Hij is gespot. Hij is gehoond. Voor mij. Voor u, voor ons. Dat mogen we nooit vergeten. Waar wij vandaan komen. Dat zal ons bewaren ook voor hoogmoed die zo licht probeert vat op ons te krijgen. En daarom broeders, zegt Petrus, en dat geldt natuurlijk ook voor de zusters. Daarom broeders en zusters, beijver u des te meer. En dus, dan heb je het weer. Beijveren, benaastigen, zegt de oude vertaling. Inspannen. Beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Tot geloof komen is één ding. Maar het leven door het geloof, dat is het andere. En daar spreekt Petrus hier over. Doorgaan, verder gaan. Zo zal u een rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van God. In rijke mate, niet de nauwe nood. Dan zult u niet meer bezig zijn in uw worsteling met de toe-eigening van het heil. Dan zult u verder gaan, dan zult u oppassen. Als u die roeping en verkiezing vastgemaakt hebt. Want Petrus zegt hier, dat ik even terugspring naar vers 10. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Dat is wat. We leren natuurlijk elkaar en we bemoedigen elkaar. En dat is prachtig. Als we gestruikeld zijn, dan moeten we weer opstaan. We leren ook onze kinderen, ook als de knieën kapot zijn, dan heelt dat weer of er wordt een verband aangebracht. Zo is het ook met de gelovigen. Maar als wij komen tot die volheid, die volwassenheid van die genade, die volle maat in Christus, dan zegt Petrus, als u dit doet, zult u nooit meer struikelen. Nou, als ik dan nog struikel, dan denk ik, Heere, ergens heb ik nog een misstap gemaakt. Welke tree heb ik overgeslagen? Heere, laat het me zien. En dit is Gods bedoeling. Dat we gelijkvormig worden aan Christus. En het is misschien vervelend om te herhalen. Door die goddelijke kracht. Door Hem. Door de Zoon. Naarmate Hij meer en meer gestalte in ons krijgt, dan zal het zo worden. Omdat wij het niet meer doen, maar omdat Hij het doet. Omdat Gods plan zo groot is. Omdat Gods kracht zo groot is. Omdat zijn gedachten zo hoog zijn. Zijn bedoelingen zo groot zijn. Nou, het is heerlijk als we dat mogen ontdekken. Dus een rijke toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Ik heb het straks al even aangehaald. Petrus had die sleutels gekregen voor die koninkrijk. Dus hij spreekt wat meer over het koninkrijk. En Paulus spreekt misschien meer over de gemeente. Iedereen heeft zo zijn taak. En zo zijn deel. En dan zegt Petrus, daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. Sommige predikers zijn altijd op zoek naar iets nieuws waar ze nog nooit over gepreekt hebben. En dat kan, als de Heer dat zo leidt is het goed. Maar er zijn van die belangrijke waarheden, ook fundamentele waarheden. Het is net als een heipaal, zeg ik wel eens. Daar moeten vele klappen op gegeven worden voordat die op zijn plek zit. Dus ik van de weken vertelde dat nu de Heer daarover bezig is, ook met mij, om dat te openbaren, om dat dieper in ons leven in te graveren. Daarom zijn er verschillende boodschappen die we regelmatig moeten horen om opnieuw in herinnering gebracht te krijgen. En dat is wat Petrus hier ook doet. En dan zit ik achter het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. En dan hoop dat u mij ook niet kwalijk neemt als ik u regelmatig herinner. Herinner, in gedachten brengen, opnieuw de aandacht erbij bepaal, als dat soms weggezakt is, dat dat weer opgewekt wordt, dat dat weer boven komt. En dan zegt Petrus, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Nou, de Heer heeft mij nog niet geopenbaard hoe lang ik nog hier mag zijn. Ik ben natuurlijk ver over de helft, het laatste stukje. Maar dat zullen we wel zien. Maar Petrus is mooi. Paulus wist dat ook eigenlijk van tevoren. En Petrus weet het ook van tevoren. Als wij nou met God leven, dan zien we dat de Heer ons dat ook duidelijk wil maken. Ik zeg niet aan iedereen. Hiskia, die werd het ook aangezegd, maar die wilde nog 15 jaar, of die wilde nog niet weg en die kreeg er nog 15 jaar bij. En hoe dat bij ons zal gaan, dat weet ik niet. Maar Petrus was zich er heel goed van bewust. En dan zegt hij, ik zal mij ook voortdurend beijveren. Dus ook Petrus, die Simeon, die Petrus geworden was, dat zie je ook, die was ook niet stil gaan zitten, hoewel hij oud was. Hij was niet met pensioen. Hij zegt, ik zal mij voortdurend beijveren. Dat u ook na mijn heen gaan, deze dingen in gedachten blijft houden. Nou, daar zijn we Petrus dankbaar voor. Dat hij dit woord, natuurlijk door de Heer, heeft opgetekend voor ons. Dat het ook bij ons vanmorgen opnieuw in de gedachten is gekomen. Amen. Zullen we samen danken? Hemelse Vader, wij willen u danken voor uw grootheid. En voor de rijkdom van de genade, Vader, die ons ten deel is gevallen in Christus Jezus onze Heer. En dank u Heer dat u ons geroepen hebt. U hebt ons uitgezocht. En u hebt ons in en door de Heer Jezus die goddelijke kracht geschonken. Heer, om dat leven te leven. Heer, zodat de godsvrucht op God meer en meer zal worden. En in ons gestalte zal krijgen. Dank u Heer dat u met ons wilt spreken. Heer, ook vandaag. Het verdere van deze dag door uw woord en door uw heilige geest. Heer, ik dank u Heer Jezus voor de wonderbare kracht van uw bloed wat in de hemel is binnengebracht. Heer, wat altijd werkt. En dank u, Heer Jezus, dat u voortdurend leeft om voor ons te bidden en te pleiten, ook bij de Vader. Heer, wij prijzen uw grootheid en roemen uw naam. En Heer, dank u dat het licht bij ons is aangegaan. Dat wij niet langer leven in de duisternis, in de zinloosheid van ons denken. Maar dat we meer en meer mogen ontdekken, Vader, wie Christus Jezus onze Heer is. En Heer, voor hen die nog geen deel hebben aan dit leven, bid ik u dat ook zij, door dit woord van u, tot geloof zullen komen, Vader, in Jezus' naam. Amen.